Live vanuit de Stella Maris is dit de Fysiomantisch podcast, aflevering 35, met uw vaste gasten Theo Elting, Patrick Verhagen, Bart Damen en Carlijn van Rooyen. Goedemiddag, mannen.
Goedemiddag.
Geweldig.
Ik was er even stil van. Ik moest me even 2 seconden stil te laten vallen, want ik heb er even van genoten.
Ja, het klinkt ook wel een keer heel anders dan dat ik jou hoor altijd, Bart. Hè? Dus ik vind het ook wel lekker.
Was er timing ook goed?
Ja, vond ik wel. Ja, ik zat op een gegeven moment en toen begon ze.
Ja, ik dacht ook van, maar het ging eigenlijk goed.
Prima.
Ja. En jij mag het volgende ook voorlezen dan, Carlijn. Ja. We hebben een introotje en ik vond het eigenlijk wel... Lees maar voor.
Ja,
daar komt-ie.
Vroeger werden mensen ziek door infectieziektes, zoals polio, tyfus, mazelen, tuberculose. Vaccinatieprogramma's, schoon drinkwater en nieuwe medicijnen lijken daar nu een eind aan te hebben gemaakt. Tegenwoordig worden veel mensen ziek door ongezond gedrag. Longemfyseem door roken, suikerziekte door overgewicht, leverfalen door te veel alcohol, ontstoken tandvlees door gebrekkige mondhygiëne. We leven in een ziekmakende maatschappij. Mensen komen naar onze praktijk met klachten waar ze vaak zelf verantwoordelijk voor zijn, maar leggen hun klachten bij ons neer in de veronderstelling dat wij ze kunnen helpen.
Dat gaat nog verder, Klein.
Jou niet?
Bij mij staat er nog, het niet te sprake brengen van ongezond gedrag staat echter gelijk aan verwaarlozing van onze patiënt. Maar hoe breng je dit te sprake zonder dat het weerstand oproept? Maar dat staat niet bij jou in het document.
Ja, ik zie het nou toch wel staan.
Ja, je ziet het nou toch wel staan.
Goed beginnen.
Ja, nou ja, goed. Maakt niet uit. Hartstikke prima. Of doen we het overnieuw?
Nee, tuurlijk niet.
Nee, wij doen nooit iets overnieuw, Bart.
Dat hebben we nog nooit gedaan.
Oké. Prima.
Ja, prima. Hey, waar hebben we het eigenlijk over? Hoe komt gedrag eigenlijk tot stand? Want we gaan het hebben over gedragsverandering. Maar dan moeten we het natuurlijk eerst hebben over wat is gedrag en hoe komt dit tot stand? Kan iemand uitleggen?
Ja, ik denk dat wel inderdaad de essentie is. Hè. Je kunt natuurlijk wel meteen gaan beginnen over gedragsverandering. Maar als je niet eens weet wat gedrag is en hoe gedrag tot stand komt, dan gaat het natuurlijk al helemaal mis. En daar is dus best wel wat onderzoek over gedaan, over gedrag en hoe gedrag tot stand komt. Ik weet niet of kennen jullie het dual process model?
Ik niet.
Ik ook niet.
Ik ook niet.
Nee, dus je hebt aan de ene kant heb je automatisch gedrag en aan de andere kant heb je bewust gedrag. En daar heeft Jonathan Haidt heeft daar ooit wel een mooie metafoor over geschreven. En daar gaat het dus over de olifant, de bereider en het pad. Ik zal hem wel eens aan jullie gaan vertellen.
Nou ben ik geïnteresseerd.
Uiteindelijk zijn mensen zijn slaven van onze passies en onze verlangens, zeg maar. Dus eerst komt het gevoel en pas daarna komt het verstand. Het gevoel is snel en dat is heel erg actief. En dat is eigenlijk met name waar het automatische gedrag, zeg maar, voor staat. Het verstand, dus ons rationele gedeelte, dat is wat trager en wat luier. Dus dat is ons bewuste gedrag. Dus je hebt aan de ene kant heb je de olifant. Die staat voor onze gevoelens. En onze emotionele kant. Dus dat is ons automatische gedrag. En de olifant die is eigenlijk best wel een beetje lui en schrikachtig. En zij kiest vooral voor korte termijn genot. Bijvoorbeeld een lekker ijsje. Als je die onderweg tegenkomt, denk je, oh, lekker ijsje. En dan verkiest hij boven het resultaat op langere termijn, bijvoorbeeld het slank zijn. Wanneer gedragsveranderingen dus, zeg maar, als je daar een poging toe doet om dat te veranderen, dan heb je dat soms wel eens geen resultaat. Meestal is dat de schuld van onze olifant. Want die denkt vooral aan korte termijn en niet zozeer aan lange termijn. Dus die heeft een bepaalde drang naar iets lekkers of iets waar je zin in hebt. En die vergeet eigenlijk op langere termijn te denken dat je een bepaald doel onder ogen hebt. En zorgt er dus voor dat je dus kiest voor dat ding wat je lekker vindt.
Nou komt de bereider, denk ik.
Ja, ik denk aan mij. Ik zit even mij te visualiseren op mijn eigen bank. Elke avond is die olifant daar. Ik snap er ook helemaal niks van. Nee. Hebben jullie dat ook?
Ja.
Ja, oké. Maar even terzijde. Sorry, ik was even aan het visualiseren.
Ja, maar die olifant die is dus wel aan de ene kant ook wel heel erg krachtig. Dat is een groot, zwaar beest. En die zit vol met energie. Dus die olifant heb je dus uiteindelijk ook gewoon nodig. Die energie heb je nodig. En daarnaast heb je bijvoorbeeld, heeft alles met gevoel te maken. Dus ook liefde bijvoorbeeld, of jezelf, voor jezelf opkomen. Sympathie, loyaliteit, dat heeft allemaal met die olifant te maken. En de andere kant is inderdaad de bereider. Dus dat zijn we vaak, dat is relatief klein ten opzichte van die olifant. Maar de bereider die staat voor onze rationele kant, ons verstand. Dus dat is meer het bewuste gedrag. En deze heeft de teugels letterlijk in handen, want die zit bovenop die olifant. Alleen, Het is maar de vraag, het is een beetje dubieus. Heeft die bereider wel de controle over die olifant? He, als kleine bereider ten opzichte van zo'n 6 ton zware olifant, heeft die wel volledig de controle? En wat je dus wel eens ooit ziet, is dat de bereider en de olifant zijn het niet helemaal eens over de route die ze gaan kiezen. En dan zul je dus zien dat de bereider het altijd zal verliezen van de olifant. Hè? Want die olifant is veel, veel krachtiger, veel sterker. En dan het derde gedeelte is dus het pad. Hè? En het pad is eigenlijk staat voor de richting waar we ingaan. Hè? Dus de doelen die we willen bereiken. Eigenlijk waar onze focus op ligt. En uiteindelijk moeten ze zowel de bereider als de olifant de neus dezelfde kant in hebben. En die moeten goed samenwerken om tot onze doelen te komen. En als je dus aan gedragsverandering gaat werken, moet je dus sowieso inspelen op aan de ene kant de olifant, dus onze gevoelens, en aan de andere kant ook op ons verstand, dus op de bereider. Ga je dus bijvoorbeeld alleen insteken en bereik je alleen de bereider, dan heeft iemand die snapt dat je wil veranderen, alleen die heeft niet de energie om daarmee aan de slag te gaan. Bereik je bijvoorbeeld alleen de olifant, dan staat iemand te springen om aan de slag te gaan, die wil er vol voor gaan, alleen die kan er zelf geen richting aan geven. En dus je hebt ze allebei nodig. En op het moment dat het ene ontbreekt, dan zie je vaak dat verandering heel erg lastig wordt. Maar heb je bij allebei de neuzen dezelfde kant in, dan zie je dat gedragsverandering ooit wel eens heel simpel kan zijn.
Ja, ik denk dan in één keer ook aan het olifantenpaadje, die vaak heel smal is en heel die je bijna niet ziet, waar de bladeren overheen hangen, waar mos groeit en de takken overheen hangen. Dus ook die weg is niet goed begaanbaar.
Nee, en het olifantenpaadje, ik weet niet of dat jullie dat kennen, dat is vaak om iets een weg af te snijden. Hè? Dat is ook weer om ons makkelijk te maken voor onszelf.
Ja, een shortcut.
Ja.
Een mooie metafoor eigenlijk, hè?
Ja.
Ja. Ik kan meteen visualiseren. Ja, heerlijk.
Hoe visualiseer je hem op de bank dan?
Ja, daar ben ik dus aan het denken inderdaad. Ja,
met je zak chips.
Die olifant die is enorm sterk. En dan denk ik, heb ik hem half leeg? En dan denk ik, ja, verrek. Die bereider komt daar in één keer. En dat doel, die heb ik dan... die hebben die dag van tevoren over nagedacht. Alleen ja, dat doel is tijdens dat die olifant iets wil doen, is die even weg. Ja.
Nou gaan we het hebben over motiverende gesprekstechnieken. We hebben Carlijn zit er weer bij voor de vierde, vijfde podcast al misschien wel.
De derde.
Je hebt ook meegedaan met
met de pijnpodcast.
De hel van
Reuzel. Van Reuzel.
Is dit de derde? Nee, je hebt er dan nog eentje meer meegedaan.
Volgens mij niet.
Oké.
Okay. Nee, ze heeft niet mee gemouten blijkbaar.
Oh ja.
Dan vond jij te gevaarlijk.
Nee, ze heeft de vegan podcast. Heeft ze ook meegedaan.
Oh ja, de vegan.
Dat is wel de vierde. Ja, ik wou al zeggen. Dus we gaan het hebben over motiverende gesprekstechnieken. Daar weet jij heel veel over. Nou, ik ben heel erg benieuwd ook. Ik kijk even naar Theo, naar zijn olifant. Ik wil iedereen zijn olifant eigenlijk wel weten. Wat zijn nou jullie negatieve karaktereigenschappen waar je elke keer maar tegenaan loopt? Of waar jullie partners of familie tegenaan lopen? En daar gaan we denk ik dadelijk eventjes verder op in.
Oké.
Okay. Ja, oké.
Okay. Wie is jouw olifant, of wat is jouw olifant, Theo?
Als ik dan ga kijken voor thuis. Mijn olifant zou zijn dat ik nog meer vanuit mezelf initiatief zou mogen nemen om iets te gaan doen, bijvoorbeeld. Stom, we gaan uit eten en dat ik dan het initiatief neem.
Oké. Okay.
Dat zou mijn olifant zijn. En dat zou Sanne vindt dat als ze iets niet aan mij leuk vindt, dan zou ze me graag assertiever in dat soort dingen hebben. Ik ben wel assertief met sommige dingen, maar niet met dat.
Oké. Okay. Nou, Carlijn, waar gaan we dan beginnen?
Voor Theo?
Ja. Ja, wat is motiverende gesprekstechnieken? Wat ga je dan doen?
Bij motiverende gespreksvoering ga je eigenlijk kijken waar de kwaliteiten van Theo liggen. Hoe Theo open staat om te veranderen. En je probeert door middel van een communicatief gesprek ervoor te zorgen dat Theo zelf komt tot wat ga ik doen? Hoe ga ik dit doen? En wij ondersteunen daarin door middel van het gesprek aan te gaan.
Kijk, zijn motivatie moet van zichzelf komen natuurlijk. Ja. Hè, want en dat probeer je naar boven toe te halen, zeg maar, door gespreksvoering. Wat zijn dan de fases die je doorloopt om daar toe te komen?
Ja, je hebt eigenlijk 4 verschillende fases. Hè. Je begint eigenlijk met een stukje engageren. Dus je maakt echt een contact.
Wat is engageren?
Engageren is eigenlijk, ik bouw een band op met Theo. Theo krijgt vertrouwen in mij. Ik kan hem ondersteunen. Hij durft zijn verhaal te doen met mij. Dat is eigenlijk de eerste stap. Dat je echt je cliënt of de persoon met wie je in gesprek bent, leer je kennen. Mm-hmm. Dan kom je bij de tweede stap. De tweede stap is focussen. Bij focussen ga je kijken waar wil je dat het gesprek over gaat. Hè? Dus Theo geeft aan, ik wil meer assertief zijn. Dus dat is het over gaan.
Ja.
In de derde stap ga je ontlokken. En ik ga dus proberen te kijken bij Theo van, wat zijn dan die dingen die jij veranderd wil hebben? Hoe zie je daarvoor je? Wat zijn de voordelen? Wat zijn eventueel de nadelen van wel of niet veranderen? En dan als laatste kom ik bij plannen. Maar bij plannen, dan komt echt mijn expertise als professional of als vriend of vriendin of familielid of wat dan ook, komt dan pas kijken.
We gaan nu ook echt actie ondernemen. Dat is eigenlijk plannen.
Ja, dat is echt het plannen. Je moet eigenlijk echt, het is een beetje een trapje die je moet zien met die vier fases. Dus je begint echt bij die eerste fase en dan ga je door naar de volgende fases.
Okay. Ja. Kunnen we nou bij Theo, kunnen we dan de eerste fase overslaan? Want jullie kennen elkaar al, er is al een vertrouwensband. Kunnen we dan eens gaan naar focussen? Focussen zijn problemen is al wel duidelijk. Hè? Hij wil assertiever zijn in het plannen en het ondernemen van afspraakjes, etentjes. Dus dat is eigenlijk ook al boven water.
Ja, is dat een duidelijk doel? Of is dat een duidelijk...
Ja, specifiek omschreven, zeker, absoluut.
Ja. Oké. En dan gaan we naar het ontlokken. Wat zijn de voordelen om dit te veranderen?
Dat ik dan thuis iemand heel erg gelukkig maak. Dus dat is een heel groot voordeel.
En hoe voel je je daarbij als je thuis iemand gelukkig hebt gemaakt?
Ja, natuurlijk ben ik dan ook blij. Als zij blij is, ben ik ook blij. Dus ja, heel graag zelfs. Ja, het is heel graag zelfs.
Ja, dus er is verandertaal, hè, want daar hebben we het dan over, denk ik. Hè, want wat is de verandertaal die Theo nou teweeg brengt? Van ja, dat maakt thuis iemand gelukkig. Wat is behoudtaal? Hoor je hier ook behoudtaal in? Ik hoor geen behoudtaal eigenlijk. Waarom zou je zijn gedrag willen behouden?
Ik hoor niet per se specifiek behoudtaal, maar ik hoor nog niet veel intrinsieke motivatie. Dus het is echt voor iemand anders waarvoor hij nu wil veranderen. Dus dan zou ik op zoek gaan naar, wat zijn dan de interne motivatiepunten waarom Theo zou willen veranderen? Waarom wil je dit doel behalen? Ja, nou, voor jezelf.
En ik denk inderdaad dat het, want het is wel een soort vaker teruggekomen in dit geval. En ik wil dat eigenlijk wel heel graag veranderen voor haar. Maar dan kom je tot in het punt van, hoe intrinsiek ben ik uiteindelijk? Want voor haar zou ik dat dolgraag willen en geef ik daar op een 0 tot 10 een 10 aan, dat ik daar wel wil. Hmm. Maar uiteindelijk gebeurt het niet altijd. Want eventjes, maar dan val je weer terug in je eigen gewoontes, zullen we allemaal wel een keer weer herkennen. Maar uiteindelijk zit er toch weinig intrinsiek blijkbaar nog in. Mm-hmm. Moet ik helaas toegeven.
Ja.
Daar gaat het op mis.
Ja. Dat is waarschijnlijk dan ook de reden waarom je het nog niet veranderd hebt.
Ja, blijkbaar. Want als ik er zo over na ga denken, tuurlijk, je kunt het dat op een of andere manier altijd veranderen. Maar blijkbaar is dat nog niet gebeurd of verval je. Dus blijkbaar is het niet belangrijk genoeg. Ja. Op een of andere manier.
Ja.
En je zei net wel iets dat je er wel zelf blij van zou worden als je vriendin blij zou zijn.
Ja, zeker. Ja, ik wil haar heel graag blij zien. Mm. En ik denk dat het goed voor ons is. Aan de andere kant zou het ook blijkt het nu een iets mindere kwaliteit van mij te zijn. Dus zou ik of mee aan de slag moeten, of zij is er gewoon 10 keer beter in dan ik.
Is het iets wat je belangrijk vindt?
Is het belangrijk genoeg? Ik zou het wel belangrijk vinden. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja.
En wat vonden jullie van mijn laatste vraag die ik aan Theo stelde?
Of het belangrijk genoeg is.
Is het iets wat je belangrijk vindt? Wat voor vraag is dat?
Dat is eigenlijk al wat meer een gesloten vraag. Want dat is eigenlijk, er zijn maar twee antwoordmogelijkheden op.
Ja. Ja of nee.
Ja, ja of nee. Wat vinden jullie van die vraagstelling?
Ja, over het algemeen, ik moet hem even laten vallen. Maar is motivational of motiverende gesprekstechnieken gaat vooral over open vragen stellen. Alleen af en toe wil je een gesloten vraag om een concreet antwoord te hebben misschien. Dus... denk ik.
Het zou kunnen, deze vraag, maar ik denk dat je, als je hem op een meer open manier gesteld had, dat je ook meer tot de kern van zijn overtuiging zou kunnen komen.
Ja.
En dan vertel ik uiteindelijk al best veel. Maar we hebben allemaal cliënten voor ons, wat af en toe best wel lastig is om een gesprek te openen, zeker over een onderdeel wat best waarop je best kwetsbaar zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Ja, dan zou een open vraag mooi zijn. Dan geef je de ruimte aan de cliënt om te vertellen wat hij wil vertellen. Ja. Of ik zeg cliënt, maar misschien ook familielid of vriend. Of...
En daarom is uiteindelijk dat engageren ook zo essentieel. Als je dat niet goed gedaan hebt, dan zal degene die je voor je hebt nooit tot de kern komen bij jou. Dus dan zie je ook weer terugkomen. Dat is ook wel stapsgewijs werkt. Als je de eerste stap overslaat, dan loop je ergens anders, loop je vast.
En hoe lang hebben jullie daar de tijd voor nodig om uiteindelijk echt die band te bouwen?
Om die band te bouwen?
Ja, is dat wetenschappelijk bewezen dat dat ook binnen zoveel seconden kan? Of
ik denk dat een band bouwen heel snel kan gaan. Okay. Als je, merk je als iemand binnenkomt, je kunt hoi zeggen en kom maar mee. Of je kunt zeggen, hey, mooi weer vandaag. Of wat vind jij van het weer? Of dat schept alweer iets heel anders met je cliënt.
Ja, oké. Okay.
Ja, motivational interviewen gebruiken we heel veel bij chronische patiënten, chronisch zieken, chronische rugklachten, noem maar op. Wat je in de intro al zei, longpatiënten die moeten stoppen met roken, diabetespatiënt die moet minder met suiker eten. Ik zit ook een beetje met een worsteling. Wij hebben het wel vaker over gehad, ook over het Socratische manier van bevragen, waar we verder gaan, waar we heel veel open vragen stellen bij mensen, zonder daar een oordeel over te geven. En bij Socratische manier van bevragen, daar wordt eigenlijk de empathie eigenlijk wat losgelaten. Mag je bij motivational interviewing wel empathie hebben, inlevingsvermogen, of is dat juist heel belangrijk? Je gaf net al aan dat de eerste fase van de gespreksvoering eigenlijk het vertrouwen opbouwen is met de cliënt. Is dat ook empathie tonen of toch niet?
Ja, empathisch luisteren bijvoorbeeld is echt een fase of een techniek in de motiverende gespreksvoering. Waarbij je wel oplet dat je niet vanuit de ik-persoon gaat praten, maar altijd vanuit de andere persoon die je juist wil stimuleren voor gedragsverandering. Dus, want ik ga niet veranderen, maar je cliënt gaat veranderen. Dus ik moet niet iets vinden, maar juist de cliënt die voelt iets en die... Mm-hmm. Ja, die laat iets merken wat hij of zij lastig vindt.
Ja, maar door te veel inlevingsvermogen te hebben, mm-hmm. kom je dan wel tot de ware kern waarom dat iemand iets vindt?
En zou je dan eens een voorbeeld kunnen geven?
Misschien een beetje lastig, maar we hebben het hier wel vaker over gehad. We zouden eigenlijk met de interviews van mensen zouden eigenlijk wat diepere gesprekken willen hebben. Wat vind je ervan? En wat je net ook al zei. En eigenlijk nog verder doorgaan op wat nou de achterliggende gedachte is. Dat kan zelfs een heel simpele vraag zijn, wat eindigt met hele familierelaties, zeg maar. Hè? Dus als je daarop door blijft gaan. Ja, ik heb het gevoel dat bij motiverende gesprekstechnieken dat het niet zo diep gaat. Omdat je misschien wel niet zover doorvraagt, omdat je misschien wel te veel al je gevoelens erin gaat leggen.
Nee. Nou kijk, als je eenmaal bij de fase van focussen zit, dan bouw je eigenlijk je gespreksonderwerp. Mm-hmm. En als er iets is wat best wel diep zit bij de cliënt, maar het gaat wel over het gespreksonderwerp, dan is het op zich niet erg om daar echt dieper op in te gaan. Dan kom je ook bij de positieve en de negatieve punten. Of misschien waarom het nog wel of waarom het nog niet gelukt is om
te veranderen.
Om te veranderen.
Ja, ja. Ja. Ja, en het gaat er ook om heel goed luisteren, wat we net al over hadden, naar verandertaal en behoudtaal. En vooral die verandertaal te proberen te benadrukken. Hè. Theo die wil heel graag veranderen, maar dat doet hij dan voor zijn partner. Maar goed, dat is wel verandertaal wat hij net aangaf. Mm-hmm. Ja, dat is bij een behoudtaal moet je ook herkennen. Hè? Je moet ook herkennen waarom iemand graag niet wil veranderen.
Ja, precies. En ik denk tussen verandertaal en tussen behoudtaal is het verschil denk ik wel duidelijk. Behoudtaal is echt van, ik wil niet veranderen. Of hij of zij ziet de positieve en de negatieve dingen er nog niet van. Maar nee. Theo zag al best wel wat positieve dingen. Hè? Mijn vriendin wordt gelukkiger als ik dit doe. Dus dan... is het toch al wel verandertaal, maar dan heb je meer mobiliserende verandertaal.
Schiet me in één keer iets te binnen, ja. Carlijn. In onze vorige podcast, podcast 17, waar je ook te gast was, waar we het over pijn hadden inderdaad, mm-hmm. daar had je het over die attention test. Die hebben we ook op de site staan. En in die attention test dan lopen mensen, basketballers, met een wit shirt en met een zwart shirt volgens mij, door elkaar te basketballen. Ja. En we moeten dan tellen hoe vaak die basketbal naar de witte personen gaat, volgens mij. Dus dan ga je dat tellen, maar wij zien niet dat daar een gorilla doorheen loopt. En eigenlijk gaat volgens mij gaat de motivational interviewing erover de verandertaal herkennen. Dus je herkent die gorilla. Hè? Dus herken de gorilla bij de persoon waar je mee in gesprek gaat. Klopt dat?
Mm-hmm. Ja, zeker. Ja.
Ja, ja.
Ja, echt herkennen van in welke fase zit hij nu, wat heeft hij nodig en wat heeft hij niet nodig.
Ja, ja.
Dat is een goede vergelijking.
Ja, dat is uiteindelijk ook hetgeen wat je met reflecteren uiteindelijk doet. Hè? Dus je geeft hetgeen wat je hoort, geef je terug aan de patiënt. En dat kun je op verschillende manieren doen.
Mm-hmm.
Je hebt daar wel eens ooit een keer een presentatie over gegeven, Carlijn. Zou je ook de luisteraars eens kunnen vertellen, hè? Wat voor manieren van reflecteren je eigenlijk als het ware hebt? Hè? Want dat is een heel essentieel onderdeel van motivational interviewing.
Ja, zeker. En met reflecteren wat je zegt, geef je eigenlijk terug wat de cliënt je vertelt, hè? Al dan niet in andere woorden. Maar je hebt eigenlijk vier soorten reflecties. Je hebt een ambivalente reflectie van hè, de patiënt wil wel veranderen, maar nu toch nog niet. Hè? Dan geef je er eigenlijk simpel terug. Je hebt een simpele reflectie, dat je echt een woord of een zinsdeel letterlijk teruggeeft. Dan heb je nog een versterkte reflectie. Daar ga je echt iets mee uitlokken. En je hebt nog een emotionele reflectie. Waarbij je echt inspeelt op de emoties van de cliënt. Dus bijvoorbeeld, hè, met Theo zo'n voorbeeld. Ik zie dat je er wel blij van wordt. En bij de reflecties is het dan wel van belang dat je geen vraagteken achter de reflectie zet, maar een punt.
Mm-hmm.
Hè, dus Theo, ik zag dat je er net blij van werd als je vertelde dat je vriendin er eventueel blij van werd, hè, als je zou veranderen.
Ja.
Dat zou een emotionele reflectie zijn. Is dat een beetje duidelijk?
Ja, het is altijd lastig om in iemands hoofd te kruipen. Hè? Mm-hmm. En eigenlijk probeer je hiermee een beetje door te reflecteren, te kijken of je inderdaad het gevoel van de anderen ook daadwerkelijk op je eigen netvlies kunt krijgen.
Ja, even checken of het klopt wat jij als therapeut hebt gehoord en wat de cliënt gezegd heeft.
Ja. En het mooie daarin is dus dat je dus ook kunt gaan sturen. Hè? Dus je kunt iemand meer sturen naar veranderen. Wat je dus niet wil gaan doen, is dat je iemand meer gaat sturen naar het behouden van zijn huidige gedrag. En dus door je manier van reflecteren, door je kunt zelf kiezen wat je teruggeeft aan de patiënt. Hè? Dus als je dus juist het specifiek teruggeeft op het verandertaal, dan zal de patiënt ook meer richting veranderen gaan uiteindelijk.
Ja.
He, dus je kunt daar heel bewust keuzes in maken. Dat is wel heel mooi om te zien. Dat het ook gewoon in de praktijk ook werkt.
Ja. Heel even concreet dan, wat je net zei met die ambivalente of complexe reflectie. Of een eenvoudige reflectie. Hè. Dus als ik kijk naar een patiënt die bijvoorbeeld bij mij op de bank zit. En die zegt van ja, als ik pijn moet lijden, dan kom ik niet meer. Hè, wat we dus best wel vaak meemaken. Nou, dan zou een eenvoudige reflectie kunnen zijn. U ziet op tegen de pijn. Of u overweegt om niet meer te komen.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
En een complexe reflectie of een ambivalente reflectie in dat geval zou zijn. U wilt wel komen en doorgaan met de behandeling als het maar geen pijn doet.
Ja, ja.
Dus dat is, dan heb je er een complexe reflectie van gemaakt. Waar je eigenlijk nog meer in het hoofd kruipt eigenlijk van de patiënt.
Ja, precies. Ja. En bij de complexe of bij de ambivalente reflectie. Kijk dan uit dat je geen maar gebruikt. Mm-hmm. Hè? Omdat zeker bij zo'n patiënt die eigenlijk liever misschien niet wil komen of door de pijn. Als je de maar gebruikt, geeft het al misschien weer een weerstand met zich mee. Dus gebruik liever het woordje en.
En dat is lastig, want als ik dus bij mezelf naga hoe vaak ik het woordje maar gebruik. Mm-hmm. Dat is kont of maar ja. Hè? Ja. Oh jee.
Ja, of ik.
Of ik, ja.
Ook heel vaak. Of we. Zullen we eens gaan oefenen?
Ja, ja.
Herkenbaar.
Ja, zeker. Ja, we hebben het hier al een keer eerder over gehad samen. Maar het is echt blijft een moeilijk onderwerp. En zeker om het toe te passen.
Ja.
En sommige dingen doen we automatisch al goed. Omdat we denk ik wel ook wel opgetraind zijn om dus iemand te bereiken. Maar zeker met sommige cliënten, dan moet je er echt mee voor gaan zitten. En echt zou je hier juist wel wat winst mee kunnen boeken.
Ja.
Ben ik van overtuigd.
Maar ja, bewustwording is één, hè? En daar zijn jullie nu al. Ja.
Nou, dit vergt wel heel veel oefenen. Hè? Ja. Dit lijkt allemaal best wel simpel, motiverende gespreksvoering. Maar dat is, je moet zo opletten. Hoewel, ik denk wel dat we van nature, zoals wij hier zitten, ik ken jullie goed, dat we dat van nature al redelijk goed doen. Het, is alleen dat sommige woordjes zie je daarin pas van ja, maar inderdaad, of in ik-vorm praten. Of ja, dat zijn denk ik de fouten die wij, ja, dan nog maken. Maar ik denk dat empathisch vermogen en dat... dat focussen en het herkennen van verandertaal, dat wij daar allemaal wel oké in zijn.
Ja.
En denk van een goede zorgverlener van nature die eigenschappen eigenlijk al wel bezit.
Ja, ja. Ik vind ook, je luistert echt daadwerkelijk wat de andere wil of te zeggen heeft. Of... Ja,
het heeft me al wel veranderd, Carlijn, want uiteindelijk is het natuurlijk wel, ga je wel nadenken over ook hetgeen waar we het dus over gehad hadden. Dus over dit. En je gaat toch wel proberen je woorden weg te laten of specifieke nog meer open vragen te stellen, zodat ik ook een beter antwoord kan krijgen.
Mm-hmm.
Dat er niet ja of nee geantwoord kan worden. En hetgene waar ik dan bijvoorbeeld zit, ik gebruik nog regelmatig we. Ja, dat doe ik nog best veel. Daar moet ik echt proberen wat aan te passen. Ja.
En het kost, jij zei laatst een keer dat het jou best wel wat moeite kost om zo'n gesprek in te gaan. Hoe is dat nu dan?
Ik moet er punt 1 zelf heel goed over nadenken. En dat is best moeilijk. Maar bij mij gaat het normaliter, als ik met de cliënt ben, vrij soepel. Maar ik loop echt gewoon met bepaalde mensen, heb je daar wel gewoon moeite mee. En ja, dat ligt denk ik ook aan het stukje, want het enjangeren, daar denk ik dat dat best oké is. Maar ja, mijn manco is dat ik nog te snel voor iemand anders in zal vullen. Ik kan, hè, wat jij goed kan, is stiltes laten vallen. Ja, dat kan ik niet. Daar ben ik echt heel slecht in. Dus dan ga ik het uiteindelijk. Ik stel de juiste vraag, denk ik dan.
Ja.
Maar dan wacht ik niet lang genoeg. En dan ga ik het alsnog een gedeeltelijk invullen. En dat zou ik niet moeten doen.
Mm-hmm. Ja, en er komt dus iemand bij jou met een specifieke vraag. Hè? Dus als zorgverlener ben je heel snel geneigd om die ander te gaan helpen. Hè?
Ja.
En uit te leggen, dan kun je het best op die manier zo en zo doen. Ja. En daar gaat het dus uiteindelijk bij motivational interviewing. Omdat je uiteindelijk de patiënt zelf laat bedenken wat de beste oplossing voor hem of haar is. En dus daar hebben ze best wel wat onderzoek naar gedaan. En Blaise Pascal, die heeft, dat was een natuurwetenschapper. En die zei al, in het algemeen worden mensen sterker overtuigd door de redenen die ze zelf hebben ontdekt, dan door de redenen die anderen voor hen hebben bedacht. Ja. En dus dat is iets wat ze in de oudheid al best wel snel in de gaten hadden. Dat op het moment dat je zelf tot de conclusie komt, kun je er veel beter mee aan de slag gaan dan dat iemand anders tegen jou zegt, je moet dat op die manier doen. Want dat werkt vaak al heel veel weerstand op.
Maar kun je het samenvatten, wanneer je dus letterlijk de woorden samenvat van de cliënt die tegenover je zit, en zonder oordeel te vellen, wat je dus samen, dan denkt hij in één keer, hey, verrek. Ja, maar dan hebben ze al gedeeltelijk het antwoord zelf.
Ja.
Dus dat is vaak wel goed.
Ja, en je kunt hem dan nog complexer maken, wat Carlijn net vertelde, door eigenlijk nog een extra lading eraan te geven, door het nog iets meer in zijn hoofd te zitten, om te kijken of het gevoel erbij ook klopt.
Ja.
Maar ja, goed, als veranderen voor de ander alleen maar voordelen zou geven, dan was de persoon natuurlijk al lang veranderd geweest.
Ja, ja. Hey, nog even op dat verhaal van Patrick net. Kennen jullie het reparatiecomplex?
Nee.
Reparatiecomplex?
Vertel.
Ken jij
dat is de reparatiereflex.
Dat is eigenlijk
als het ware hetgeen wat ik net vertelde. Hè. Dus dat je de neiging hebt om de ander meteen te helpen, in plaats van dat je de ander zichzelf laat helpen.
Ja. Ja, waar wij als zorgverleners heel goed kunnen. Hè? Wij willen iemand helpen, wij willen zijn problemen oplossen. Wij willen alles uit de handen nemen van die persoon. Maar ja, zo simpel gaat het dus niet.
Ja, maar dat is ook niet alleen als zorgverlener, maar dat heb je toch ook bij je dochters of je vriendin, vrouw of bij je vrienden. Ja, dat je al snel een oplossing van jouw probleem, daar kun je precies het antwoord vinden.
Ja.
Dit boek.
Ja, hier, dit moet je doen.
Dit moet je lezen. Dit is mijn advies. In plaats van dat je oprecht gaat luisteren en kijken wat het... meestal weten ze het zelf wel wat er moet gebeuren.
Ja, ja. Ja, wij houden helemaal niet zo van advies krijgen, toch?
Nee.
Eigenlijk.
Nee, eigenlijk
praat je nou over jezelf, Carlijn, of niet?
Nou, daar gaan we het eens eventjes over hebben, ja. Ja. Jij wilt toch ook niet graag advies krijgen of hulp krijgen?
Nee.
Vorige week las ik nog een social media berichtje van Carlijn. Ik mag het wel zeggen, denk ik.
Ja,
dat
mag wel, natuurlijk.
Ja. Carlijn die heeft er voet gebroken een aantal weken geleden met het hardlopen. En nou werd je van therapeut, van zorgverlener, weer jezelf patiënt, Carlijn. Vertel eens hoe dat ging.
Ja, kut. Nee, het was...
Piep.
Nee, het is... Ja, je weet natuurlijk wel wat het is, wat je moet doen. En, maar ja, als je zelf in zo'n situatie terechtkomt en iedereen vraagt, gaat het? En moet ik wat voor je doen? En nee, tuurlijk niet. Ik wil gewoon alles zelf doen. En als het niet lukt, dan vraag ik het wel. En ik hoef geen adviezen. Heb je adviezen gekregen? Ja, heel veel.
Wat voor adviezen heb je gekregen?
Dat ik rust moet nemen, dat ik mijn voeten omhoog moet leggen, dat ik niet zelf dingen moet doen, niet zelf mijn hond moet uitlaten.
Maar dat deden wij eigenlijk ook, hè? Wij gaven Carlijn toch adviezen?
Ik vat ze te denken.
Wat voor advies hebben jullie gegeven aan Carlijn?
Ja, dit. Behalve die hond uitlaten.
Krukken lopen.
Maar goed, nou weet ik dus dadelijk wel hoe ze zichzelf daarbij gevoeld heeft dan.
Ja.
Ja, hoe ben je daarmee omgegaan?
Met de adviezen?
Ja.
Ja, heel snel antwoord van ja. En dan deed ik toch maar weer mijn eigen ding.
En waarom vond je dat dan lastig als iemand je een advies geeft?
Je wilt niet te horen krijgen wat andere mensen denken dat goed is. Ik wil zelf ontdekken wat lukt en wat niet lukt. En nou ja, ik woon toch op mezelf. Dus ik moet straks toch zelf alles alleen doen. Want ja.
Ja, dus. En je vond het ook gewoon echt ook lastig om hulp te vragen, hè? Want je kon toch niet alles zelf. En dat was voor jou ook een lastig ding,
ja,
zeg maar.
Ja. Nu, het hielp uiteindelijk wel dat iedereen vroeg van, moet ik iets doen? Of moet ik dit doen? Of moet ik dat doen? Dat ik uiteindelijk wel ervoor heb besloten om de dingen die ik echt niet kon, om daar wel toch nog te vragen van, hey, zou jij dit willen doen?
Ja, was dat dan moeilijk om te vragen?
Of
hoe voelde je daar dan bij?
Goeie vraag. Hoe ik me daarbij voelde. Wel fijn uiteindelijk.
Ja, dus het was misschien een soort van schaamte om het eerst te vragen. Maar daarna als het gedaan is, dan was het misschien fijn.
Ja. Maar ik moet zeggen, dat heeft me wel een week of zo gekost om uiteindelijk iets te vragen aan iemand. Ja.
Een week maar.
Nou, iets langer dus blijkbaar. maar dat is toch helemaal niet erg? Want hoe vaak heb je nu in deze situatie gezeten?
Ja, nou ja, meestal kun je zelf nogal... Heb ik mezelf goed kunnen redden altijd. En nu word je gewoon beperkt door je voet. En heb ik gewoon bepaalde dingen niet meer kunnen doen.
Dan kun je alvast oefenen voor als je 80 bent. Hè?
Voor als ik 80 ben.
Voor als je 80 bent.
Vond wel mooi. Ik heb even een social media berichtje van Carlijn erbij gepakt. Hè? De titel ervan was... Wanneer je focust op problemen, zal je meer problemen hebben. Wanneer je focust op mogelijkheden, zal je meer kansen hebben.
Ja.
Ik vond het echt heel mooi. Maar... Ja, ik denk dat we allemaal wel onze olifanten hebben, zoals Patrick er straks mooi vertelde. En ik denk dat dit wel een heel mooie techniek is om inderdaad die olifant boven te krijgen en ook de belangrijkheid in te schalen en zelf met oplossingen te komen. Of in ieder geval de cliënt zelf met oplossing te laten komen.
Ja, zeker. Alles vanuit de cliënt, liefst.
Ja, en...
Ja, Bart, wat zou jij dan eigenlijk willen veranderen bij jezelf? Hè? Wat is jouw typische olifant?
Er zijn er meerdere. Ik heb echt wel wat dingen waar ik tegenaan loop. Ik denk dat we daarom ook wel een mooi team hier zijn, dat je elkaar een beetje aanvult. Maar mijn probleem is toch wel ook wel plannen. Bijvoorbeeld vandaag is er een studietaak van de kinderen. En... Dat had ik dus even helemaal niet in de gaten, terwijl het in onze gezinsagenda stond. En de kinderen zijn nu naar Bobbejaanland met mijn vriendin. En ik ben niet mee, nee.
Oh. Ja, ja. Je hebt jezelf wel gestraft, dat is eigenlijk wel goed.
Ja, en het is mijn eigen schuld natuurlijk, want ik heb gewoon niet in de agenda gekeken. En mijn eigen zelf vrijgepland. Dus, en dat zijn dingen waar ik behoorlijk vaak tegenaan loop. Ja. Dus dat is niet één keer, maar dat zijn gewoon... Ja, dus daar moet ik handvaten in. Dus als je aan mij vraagt, ja, hoe zou je dat willen veranderen? Kijk, die verandering. Ja, als je met tips komt, je moet een agenda hebben. Ja, die heb ik al. Hè, dus een tip zal ik niet snel aanvaarden hierin. Hè, dus moet ik zelf mee een oplossing gaan zien te komen.
Ja. Je baalt er wel van dat je kinderen nu naar
Bobbejaanland zijn. Nee, ik baal er niet van dat zij naar Bobbejaanland zijn. Ik baal ervan dat
je er niet bij bent.
Dat ik er niet bij ben.
Ja, je hebt je eigenlijk jezelf inderdaad gestraft. Dat is zonde. Want dat had niet gehoeven.
Nee, dat had niet gehoeven. En zo komt die straf natuurlijk...
Ja, hard aan.
Geregeld. Ja, geregeld. Hard aan, geregeld. Ja.
Maar ja, Bart, als je geen fouten maakt, dan kun je ook niet leren en niet ontwikkelen. Hè? Nee. Dus het is essentieel om fouten te maken.
Ja, maar oké, zo heb ik natuurlijk nog wel meer olifanten. Maar jij hebt ook wel weer iets moois, Patrick. Daar wil ik eigenlijk ook nog wel. Want jouw motivatie de laatste weken is ongelooflijk. Die jongen die traint misschien wel
20 uur per week.
20 uur per week, ja. Echt zwemmen.
300 kilometer fietsen.
300 kilometer fietsen op een dag. Dag erop weer een keer 100 kilometer fietsen. Met hoge gemiddelde. Dus zwemmen voor de zwemchallenge, dat snap ik. Daar wil ik daar met jou nog even over hebben, Theo.
Ja, bedankt.
Wat doet hij nog meer? Fitnessen doet hij.
Ja, alles zien we in één keer hier in onze eigen fitness. Zie ik in één keer mee gewicht sjouwen. En nog nooit zien doen. Keurig, jongen.
Vertel eens.
Maar vertel eens, wat is jouw motivatie dan?
Wat is jouw motivatie?
Ik heb mij ingeschreven voor Kamp van Koningsbrugge van het komende seizoen. Okay. Dus ik zit nu in de voorselectie. En ik weet gewoon, voorheen fietsen ik altijd alleen maar. Dus dan ben je best wel eenzijdig getraind. Dus als ik dadelijk door die selectie heen kom, moet ik zorgen dat ik er ook klaar voor ben. Dus ik ben nu veelzijdiger eigenlijk aan het trainen. Dus ik doe krachttraining, meer hardlopen, zwemmen inderdaad erbij. En ik ben ook gewoon qua omvang best wel wat meer uren gaan maken. Omdat ik dit eigenlijk als een mooie uitdaging zie voor mezelf om is te testen, waar sta ik nu fysiek en mentaal gezien? Hè? Tot wat ben ik eigenlijk als ware in staat? Ben ik in staat om zo'n opleiding bij de Special Forces te voltooien?
Dus je bent er zelf mee gekomen?
Ja.
Die intrinsieke motivatie, die komt vanuit jouzelf?
Ja, en dat is iets wat ik normaal gesproken een jaar, twee jaar terug nooit gedaan zou hebben. Dan zou ik zeggen, dat is leuk.
Wat was toen de olifant dan bij jou?
Nou, dan was het vooral, dat is misschien wel iets voor jou. Dan zou ik het tegen iemand anders zeggen. Maar nooit naar mezelf kijken en het zelf die stap ondernemen. Hè. Dus dan is meer die terughoudendheid van mezelf om die stap te zetten.
En wat heeft het dan nou doen veranderen dan? Waarom nu wel? In die 2 jaar tijd?
Nou, omdat ik steeds meer in ben gaan zien dat je af en toe uit je comfortzone moet stappen om jezelf te kunnen ontwikkelen. En het is natuurlijk veilig om in je comfortzone te blijven. Hè, want dan, dat is allemaal vertrouwd en dat ken je. En dit was wel voor mij een ultieme stap om volledig uit mijn comfortzone te gaan. Want ja, dat had ik 2 jaar geleden nooit gedurfd of gedaan. Ja. En het feit of dat ik nu dadelijk er doorheen kom, of dat ik het programma haal en daarna ook of dat ik het programma voltooi, dat is eigenlijk al veel minder relevant. Überhaupt het feit dat ik nu die eerste stap al gezet heb, daar heb ik eigenlijk al veel van geleerd en veel aan gehad.
En doe je buiten het fysieke gedeelte jezelf voorbereiden ook een beetje mentaal voorbereiden?
Dat is natuurlijk wat lastig, want je weet niet precies wat je kunt gaan verwachten daar. Hè. Dus
maar je hebt wel, neem ik aan, de eerdere edities bekeken.
Ja, ik heb Kamp Waas en Kamp van Koningsbrugge seizoen 1 heb ik allebei gekeken. Dus het zal ongeveer wel in die trant zijn. En natuurlijk lees ik veel over sportpsychologie en dat soort zaken allemaal. Dus daarmee kun je jezelf al handvaten geven om er straks beter mee om te gaan. Maar je gaat gegarandeerd verrast worden. Ja. En ze gaan gegarandeerd je in de problemen krijgen.
Ja. Waar kunnen ze jou mee klein krijgen, Patrick? Want Theo en ik kunnen jou in ieder geval niet meer klein krijgen. En komende zondag hebben we een zwemchallenge. En ja, daar is Carlijn, ik wil bijna te zeggen, te kloppen man, maar dat is te kloppen vrouw. En ik denk, Patrick, ik heb mezelf op 2 gezet, maar ik denk stiekem dat Patrick sneller gaat zwemmen dan ik.
Ja, moeten we niet zeggen.
Op dit moment zijn we gewoon, worden we op alle fronten worden we gewoon verslagen.
Maar we laten het hem zelf vertellen dan.
Ja.
Ik weet totaal niet hoe dat ik ga reageren als ik zo weinig slaap heb. Dus daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. En dat is natuurlijk iets wat je van tevoren kunt oefenen of kunt trainen. Maar je kunt jezelf niet tot het uiterste drijven. Hè? Je hebt heel veel externe prikkels nodig die ze daar ook zeg maar juist gaan geven. En dingen die je niet verwacht. Hè? Dus als je zelf een bepaald plan maakt, dan weet je wat er gaat komen. En dan kun je van tevoren al over nadenken, hoe ga ik daarop reageren? Ook al heb ik weinig geslapen. Alleen daarin gaan dingen je gewoon overkomen.
Ja.
En dan moet je nog steeds adequaat kunnen reageren. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
Dat is zeer moeilijk om te trainen, denk ik. Ik heb nog wel een ander dingetje waarin wat een hele goede eigenschap is van jou. Maar wat in het topsport / dit soort dingetjes ook wel je negatieve kant zouden kunnen zijn. Je bent heel sociaal. Vandaag gingen we fietsen en dan gooi je de deur niet dicht. Maar je bent gewoon heel snel ook die iemand anders wil helpen. En soms is het misschien wel bij Van Koningsbrugge dat je af en toe voor jezelf moet kiezen. En dan zou ik wel heel benieuwd zijn of wat jij dat doet.
Oh, daar gaan we kijken.
Dan zou ik daar dan benieuwd naar zijn.
Ja.
Dat verhaal, dat stuk.
Ja, ik ben eerder een teamplayer dan een captain bijvoorbeeld, ja.
Ja, net als stel je voor je krijgt ook de opdracht of iedereen weg te zetten. Of om er sowieso een tactisch spel te spelen dat je er zelf beter van zou worden. Dat zou jij zelf niet heel snel doen. Terwijl ik denk Bart en ik dan eerder voor onszelf zouden kiezen. Nou, ik in ieder geval, sorry, zou voor mezelf praten.
Nou, jij ook niet. Ik denk als we elkaar zo een beetje kennen, dan geloof ik niet dat dat...
Maar wel als ik met anderen zit.
Ja, als een strijd is, als echt een wedstrijd... Kamp voor Koningsbrugge is natuurlijk ook een soort van wedstrijd. Het is een afvalrace.
Ja.
Ik denk wel dat wij competitief zijn. Ik denk dat we al drie, misschien al vier wel competitief zijn hier. Dus in competitieverband, dan denk ik wel dat we, natuurlijk voor ons eigen kunnen kiezen. Maar dat is ook heel het spel, want dan ben je met een spel bezig. Maar ik denk als het gaat om sociaal zijn, dan denk ik dat we wel allemaal gewoon sociaal zijn. En dat,
anders waren we geen fysiotherapeut.
Anders waren we geen zorgverlener geworden.
Ja, bij het programma is het natuurlijk wel zo. Je wordt gescreend of dat je geschikt bent bij de Special Forces. En dan heb je geen mensen nodig die alleen voor zichzelf kiezen. Als je in een oorlogsgebied zit, moet je ten alle tijde samen blijven werken. En je bent samen, zeg maar, ben je één. En dus je laat nooit iemand achter.
Ja.
Dus ja, je hebt wel gewoon een teamplayer. Dat heb je gewoon nodig, die eigenschap. Als je te veel alleen aan jezelf denkt, dan ga je het gewoon niet redden. Dus daar heb ik juist ook wel laten merken bij mijn intake. Ja, dat is wel iets wat denk ik essentieel is in zo'n programma.
Ja, ja. Nou, leuk. Ik hoop echt zo dat jij het haalt, joh.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Jongens, zou zo gaaf zijn. Dan gaan we met z'n allen hier zitten.
Ja.
Gaan we nootjes erbij pakken. En gaan we voor tv zitten. Ja, heerlijk.
Ja, ik ben echt heel erg benieuwd.
Ik zie die olifant al wel komen.
Ja. Nou, ik ben ook wel benieuwd hoe het slapen inderdaad vergaat. Ja, want op het moment dat slaap tekort is, dan heb ik kom ik weer terug op een eerdere podcast over focus hebben we toen gehad. Hè? Als slaaptekort, dat beperkt je enorm in het kunnen focussen. En dat is natuurlijk wat je als commando wel moet. Hè? Je moet kunnen blijven focussen.
Ja. Ja.
En ik ben heel benieuwd. Dus we wachten af. Als ik even samenvat een beetje het gesprek, Carlijn, vooral hetgene wat jij besproken hebt, ja, dan gaat gedragsverandering of gespreksvoering gaat in fases, zeg maar. Hè? En dan begin je met engageren. Ja, wat verbinding eigenlijk letterlijk betekent. Oftewel het opbouwen van een relatie met je cliënt. De volgende stap daarin in die relatie is focussen. Wat ook weer inhoudt dat je gaat kijken naar wat wil iemand veranderen. In Theo's geval dus wil hij assertiever zijn in het plannen van afspraakjes, hè, wat we net over hadden. En de volgende fase is dan het ontlokken. Hè? Het ontlokken van verandertaal. En daar hebben we het net ook al over gehad. Hè? Dus herken verandertalen en herken behoudtaal. En ga in op de verandertaal. Ja, en als je zover bent gekomen al, ja, dan moet er gepland worden. En dat gaf jij net mooi aan van, ja, daar ben je als zorgverlener dus weer heel goed in. Ga met die cliënt afspraken maken. Of cliënt, of je vriendin, of wat dan ook. Hè. Dus je kunt het ook in je dagelijks leven of met je werknemer of met je werkgever kun je dit ook al over hebben.
Ja.
Dus dat is... dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van motivational interviewing, denk ik.
Ja.
Ik vond het wel mooi. Je hebt 2 weken geleden, denk ik, hier rond een workshop gegeven daarover. En daar had je ook een hele mooie slogan. Dus jij bent net begonnen met de podcast. En je mag ook afsluiten met de podcast. En eindigen met de slogan.
We gaan afsluiten met de uitspraak van Marcus Aurelius. Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Dat was het dan voor
dat
vandaag.
Was ja, hartstikke bedankt.
Opmerkingen, tips of rectificaties mogen gestuurd worden naar info@fysio-sportrevalidatie.nl.
Yes, dankjewel.
Tot de volgende. Succes zondag met de Zwem Challenge, jongens. Hè? Dus,
daar hebben we het eigenlijk bijna niet over gehad.
Dat maakt niet uit, daar hoeven we ook niet per se. We zien de uitslag naderhand bij de finish wel.
Ja, volgende week gaan we wel een after podcast.
Ja, dat is goed.
Ik ben benieuwd.
Okay. Theo, wil jij straks trouwens te eten na het zwemmen? Dan ga ik dat vast halen eventjes.
Ik weet het niet. Ik denk dat ik een hele week niet eet van die dode beesten die daar rondzwemmen.
Ja, je hebt al genoeg gegeten dan.
Ja, en ik heb daarna mijn vaccinatie, dus het is afwachten waar ik ziek van word.
Eigenlijk wilde ik dat eigenlijk als onderwerp vandaag sprake brengen.
Ik ben bang voor water, maar voor de rest heb ik geen problemen met het open water zwemmen.
Dus jij ging er helemaal erg.
Ik heb wel één ding. Ik is gewoon focussen. Dus gewoon hoppakee. Elke dag word ik positiever. Ik heb er zin in. Vanavond ga ik mijn pak passen. ik spring daar water in en ik zwem zo hard als ik kan om achter jullie aan te gaan.
Ja. Ah, leuk.
Leuk wordt dat, hoor.
Maar wat is nou het probleem eigenlijk bij het zwemmen?
Ik ben ooit bijna een keer verdronken en dat zit mij dwars.
Kunnen we die podcast overnieuw beginnen?
Nee, dat hoeft niet. Maar dat hoeft niet. Maar ik spring het, ik doe het niet voor het plezier, maar ik spring voor jullie, spring ik in dat water. En ik heb een grote mond, dus dat betekent ook dat ik af en toe moet incasseren. Ik spring dat water in en we zullen het straks, of volgende week, later evalueren hoe dat dan gegaan is.
We hebben kansen gemist
in deze podcast.
Ja.
Oh,
helaas. Helaas. Helaas.
Nou.
Die bewaren voor de volgende keer dan.
Daarom. Ja,
volgende week dan.
Ja. Goed zo.
Nou.